Als we de Netflix top 10 moeten geloven, genieten we massaal van alles wat met misdaad te maken heeft. Ook in theaters en musea is het moorden, frauderen en roven wat de klok slaat. Misdaad en geweld. We vinden het heerlijk om te zien en erover te horen. En tegelijkertijd is het iets dat we in de echte wereld met man en macht bestrijden. In deze podcast vragen we de kunstenaars waarom zij zo gegrepen worden door de misdaad. En vragen we de misdaadbestrijders hoe kunst hen kan helpen in hun werk. Wij zijn filmmaker Julius Ponte en theatermaker Sherilyn Adriaans. En dit is Tussen Kunst en Misdaad. Welkom allemaal bij de laatste aflevering van seizoen 2, aflevering 14. We hebben een fantastische gast aan tafel, dit keer één gast. En dat is namelijk wethouder van Amsterdam, Turiya Meliani. Welkom.
Dankjewel.
Voordat ik onze gast verder ga introduceren, Julius, zou jij iets willen vertellen over deze aflevering?
Ja, ik kan mijn best wel doen, ja.
Dus, nou, leuk.
Er zit sowieso niemand naast me, want we hebben maar één gast. Dat is een beetje gek. Ik zit naar een lege plek te kijken, want ik heb de stoel net weggehaald. Maar Turiya, heel fijn dat je er bent. Ja, we hebben eigenlijk afgelopen afleveringen hebben we heel veel gesproken over kunst en cultuur en misdaad en hoe we werelden bij elkaar kunnen brengen. Wij zijn natuurlijk allebei makers. En we begeven ons nu in een wereld waarin we wat meer met instituties en misdaadbestrijders spreken. Ook omdat ons werk ons vaak daar brengt, maar het vaak hele incidentele samenwerkingen zijn. En we deze podcast reeks hebben opgezet om daarover te spreken. En om vanuit de voorstellingen en de films die we besproken hebben, om te kijken hoe mensen dat doen. Wat daar goed aan gaat, wat daar slecht aan gaat, wat beter kan. En het leek ons goed om sowieso de aflevering hiervoor hebben we het eigenlijk gehad over onze eigen dilemma's. Dus we hebben eigenlijk vanuit ons makerschap onze eigen dilemma's besproken met elkaar en wat we daarmee zouden kunnen doen. En nou ja, omdat het ook wel een beetje een afronding is van een proces van de afgelopen 2 jaar die we met het RIEK hebben doorgemaakt. We zijn op zoek naar een nieuwe financiële partner samen met het RIEK, kijken hoe we dit verder kunnen brengen. Dus het is een beetje terugkijken en ik denk ja, er zitten natuurlijk heel veel andere spelers in dit veld, zoals een wethouder van cultuur van de grote stad Amsterdam.
Absoluut.
En RIEK is natuurlijk ook Amsterdam-Amsteland, dus we dachten van hoe kunnen we daar een gesprek over voeren waarin je, er wordt heel veel geld naar cultuur geschoven, er wordt heel veel geld naar veiligheid geschoven. En je merkt toch dat als maker is het, als kleine maker of als individuele maker, maar zelfs als kleine culturele instelling heb je niet altijd de mensen die jou op de plekken brengen hoe je die samenwerking op kan zetten. En ik denk ik vind het interessant om daar met Turiya over te spreken, gewoon als een soort, ja, meer als een soort open brainstorm. Dus we hebben een aantal fragmenten uit gesprekken die we hier gehad hebben, die we met elkaar willen bespreken. En ja, kijken hoe zij daar in haar eigen carrière tegenaan is gelopen, hoe ze dat heeft gedaan. En wat ze misschien heeft meegemaakt in haar afgelopen jaren als wethouder. Of dat iets is wat je zou kunnen op een andere manier zou kunnen borgen. Of wat we daarmee moeten doen. En ook een beetje vooruitkijken naar wat gaan we zelf doen met deze podcast. En met onze platform en movement die we proberen te bewerkstelligen.
Zeg
maar. Dat is eigenlijk een beetje het intro voor deze aflevering.
Zou je toch nog iets willen zeggen over de dit is ja voor nu echt de laatste aflevering. We zijn op zoek naar nieuwe financiën. Kunnen we daar ook een oproepje van maken?
Nou ja, goed. Kijk, ik denk wel dat je merkt gewoon dat een podcast zoals je dit, als je dit maakt en met de voorbereiding die wij doen, kost dat gewoon veel tijd. Dus dat kost ook gewoon geld. Dus als er mensen zijn die geluisterd hebben de afgelopen jaar en denken van, nou ja, ik zit op een positie en ik vind het interessant.
Oh, ik dacht dat je ging zeggen, ik zit op een zak met geld.
Nee, helemaal niet. Nee, ja, goed, niet iedereen. Ja, niet iedereen zit op een zak met geld.
Nee.
Maar ja, ik bedoel, kijk, we zijn gewoon op zoek. We zijn gewoon in gesprek en we kijken gewoon waar we dat kunnen doen. En ja, nou ja, weet je, de boel, let's move on.
Neem contact met ons op.
Ja.
Dankjewel, Julius. Turiya, we zijn heel blij dat je bij ons aan tafel zit. We hebben het er al maanden over tijdens onze redactievergaderingen. En ik denk extra bijzonder dat het nu de laatste aflevering is van dit seizoen. En dat we inderdaad een soort brainstormachtig gesprek met z'n drieën kunnen houden. Want
In de afgelopen afleveringen zijn we heel erg bezig geweest met... We hebben een kunstenaar aan tafel, we hebben een misdaadbestrijder aan tafel. En hoe verbinden die werelden zich? Maar ook kunstenaars die... Je hebt kunstenaars die kunst maken om de kunst, maar je hebt ook kunstenaars die zich bezighouden, die geëngageerd zijn, die zich bezighouden met eigenlijk bewegen binnen andere domeinen. En daarom is het denk ik extra interessant dat jij nu met ons daar ook over kunt hebben. We hebben eigenlijk helemaal niet afgesproken. Normaal doen we dat van tevoren, maar we waren zo ontspannen. Maar tutoyeren we? Sowieso. Wat zeggen we tegen elkaar? Oké, goed. Nou, bij deze, niet dat wij brutaal zijn, maar dit hebben we dus bij deze afgesproken. Je bent wethouder gemeente Amsterdam, verantwoordelijk voor kunst, cultuur, inclusie en antidiscriminatiebeleid, evenementen. Ja, een heel rijtje. Wat houdt het in? Hoe ziet een... Ja, alle dagen zijn heel anders natuurlijk, maar kun je ons meenemen in een
ja,
werkdag?
Hoe begint het? Nou, er is heel veel regelmaat en er is ruimte om de agenda op een bepaalde manier in te richten. Dan ga je de stad in bijvoorbeeld.
Ja. Oh ja.
Dus maandag vergader je met je ambtenaren over de verschillende stukken. Of dat gaat over evenementen of antidiscriminatie evenementen. Kunst en cultuur.
Ja.
Dus dan krijg je voorstellen op basis van eerdere gesprekken die je met elkaar hebt gehad. Waar wil je nou eigenlijk naartoe als het gaat over evenement? Waar wil je naartoe als het gaat over kunst en cultuur of cultuureducatie? Dat vertaalt zich naar een stuk. Dat bespreek je met je staf. Dat zijn de mensen van de afdeling die komen dan. Die zeggen, is dit wat je bedoelt? Dan bespreek je dat. Dan kun je er een beetje aan tweaken. Dan gaat het terug. Dan krijg je ongeveer 3 keer terug. En die 3 verschillende afdelingen, directies, die zie je dan op zo'n maandag. Dan heb je dus eigenlijk best wel een volle dag. En dan zitten natuurlijk allemaal stukken achter. Die moet je het weekend allemaal lezen.
Oh nee.
Ja, zeker. Dus je leest ongeveer tussen de 10 uur... per week aan stukken. Die krijg je op dinsdag en op donderdag. En het weekend moet je lezen. En voor die maandag moet je wel alles voor de, lezen. En dan heb je soms in de avond nog wel eens een opening. En dan ga je op dinsdag in het college de stukken van de weken daarvoor bespreken. En dan besluit je of je iets wel of niet door laat gaan. Dan moet het hele college daarmee eens zijn. En dan gaat het naar de raad. En de raad vindt hier wat van in de media. En dan moet je dat vervolgens gaan bevechten in de raad. Dat is niet iedere week. En dan heb je de woensdag, donderdag en vrijdag heb je heel veel afspraken. Soms in de stopera, dus op je kamer. Maar een groot deel ook buiten je kamer, omdat ik natuurlijk kunst en cultuur doe.
Ja.
Heel veel werk met organisaties op het gebied van antidiscriminatie en diversiteit. Heel veel emancipatiebewegingen, ja, daar moet je naartoe. Dus die mensen spreek ik ook. Dus dan ben je daar de hele tijd mee bezig. Ja, dus je moet uitgaan van een minimaal werkweek van 60 uur. Want anders moet je deze baan niet doen.
Ja.
En minimaal 60 uur, dan heb ik het over niet lezen. Dus het lezen, dat komt erbij. En dat zijn dan weer vaak weekenden of avonden. En dat doe ik nu 7 jaar.
Indrukwekkend. Want ik zie ook, want op Instagram, die wordt heel goed bijgehouden. Dan zie ik ook, en dan weer bij een voorstelling. En dan dus de avonden zijn...
Ja.
Het is niet dat je op de bank zit.
Ik ben nog niet gescheiden.
Lekker...
Nee. Nee, kijk, wow. Het is in het begin moet je wennen eraan.
Ja.
Maar op een bepaald moment laat je het gewoon los. Want er zit ook wel echt wel voordelen aan dat je zoveel kan doen. Omdat er is iemand die je agenda bijhoudt. Er zijn mensen die allemaal stukken voorbereiden voordat jij dus naar een bezoek gaat of een opening. Schrijft iemand je speeches, dan ga je zelf nog wel je eigen persoonlijke touch aan geven. Er is iemand, een woordvoerder, die gesprekken voorbereidt. Zoals met jullie hebben we natuurlijk ook met een woordvoerder gesproken. Dat zijn allemaal dingen die de meeste mensen niet hebben, die dat allemaal zelf moeten doen.
Ja.
Dus wij hebben ook wel echt veel ondersteuning. Maar dan nog is het veel.
Ja.
En dat moet je wel inrichten in je leven. Maar je weet ook, er is altijd een grens aan zo'n baan. Want je weet ook, het is een termijn van 4 misschien nog een keer. Er zijn mensen uit het verleden die dan dachten dat ze er 16 jaar konden zitten.
Oh ja.
Maar je moet ook plek maken voor de jonge generatie. Dus ik ga wel na 8 jaar stoppen. En dat is niet omdat het alleen heel veel vlieguren zijn. Zeker niet. Het is ook omdat het Omdat ik vind dat je de volgende generatie weer een plek moet gunnen.
Oh ja, mooi. Ja. En dat is volgend jaar al, toch? Of
ja, ja, we hebben in maart. Nu. Ja. Maart zijn de verkiezingen. Ja. Dus dan rond juni uiterlijk heb je ongeveer wel een coalitieakkoord. En dan...
Spannend. En daarna? Of is dat
geen
geheim?
Idee?
Geen idee.
Ik zit nog midden in mijn laatste jaar. Dus
ja, snap ik. Geen tijd om na te denken.
En ik heb ook geen idee, want ik heb daarvoor gewerkt in de cultuursector.
Ja.
Een mooie culturele plek waar ik heel veel jaar al mijn hart en liefde en zaal, hoe noem je dat? Ik ben slecht in
ziel en zaligheid. Spreken.
Ziel en zaligheid, ja. Na 50 jaar nog steeds slecht in spreekwoorden. Dus ik heb daar heel veel tijd gestopt. En daar heb ik ook echt voornamelijk geleerd van hoe maak je een programma? Hoe bouw je een team? Hoe ga je het verhaal, onvertelde verhalen vertellen? Dat is waar ik altijd een podium voor wilde geven. En vervolgens werd ik wethouder. En toen ging het niet meer door inhoud, maar ging het vooral over hoe kom je daar terecht waar je wil komen. En dat is een krachtenveld waar ik dus in terecht ben gekomen, waar ik heel veel van geleerd heb, maar dan echt wel op een ander niveau.
Ja.
En dan is de vraag, ben ik die vrouw van daarvoor of ben ik dit? Hmm. En hoe vertaalt zich dat dan in een baan? Geen idee.
Interessant. Maar ja, dat blijf je volgen. Iedereen.
Maar de vraag is een beetje, wil je op datzelfde ritme door blijven lopen toch ook? Dat is een beetje wel. Want het niveau waar je nu op zit is 60 uur per week werken.
Ja.
Plus 10 uur lezen. Als je op dat niveau door wil gaan, of je nou wethouder bent of consultant of directeur van Schouwburg. Ik zie het om me heen ook, als ik bij het filmfestival kijk, waar ik in de Raad van Toezicht zit. Je kan zo'n baan bijna niet doen met 40... Die kan dat is bijna onmogelijk.
Nee, voor mij is
maar.
Nu dus een 40-uurige baan is een bijbaan.
Ja.
Het is een part-time job.
Ja. Nou ja.
Als ik een baan vind 40 uur, denk ik, oh, wat heerlijk. Ja,
daarom, in de cultuursector, vind ik het, als je het hebt, we hebben natuurlijk al in de cultuursector nu heel erg over fair pay en whatsoever, maar
ja.
En fulltime is dan 36 uur. Maar voor de mensen, er is zo'n wereld van mensen die we eigenlijk gewoon pertinent over, ja, je bent
onderbetalen.
Nou, onderbetalen, maar je gaat ook pertinent over een grens.
Precies.
Als je heel eerlijk bent. Ik bedoel,
ik weet het nog, want toen werkte ik ook zoveel uur. Je begint om 9 uur 's ochtends en je bent de laatste die afsluit. En om 10 uur 's avonds. En dat waren standaard werkdagen. Dat doe ik nu ook, alleen dan een ander soort druk.
Ja.
En dan kreeg je daar niet voor betaald. Dus dat klopt. Nee. En het is eigenlijk nog steeds niet heel geweldig. Want een gemiddelde inkomen van een kunstenaar zit rond 20.000 euro. Hè? Dat is onder bijstandsniveau.
Maar stel dat jij je baan... Ja. Maar goed, het is meer van... Meer een vraag die ik dan uit een menselijk oogpunt zou stellen. Stel dat jij zegt, ik wil wethouder zijn, maar ik wil maar 40 uur werken. Dat kan niet.
Je kan dat doen. Ik denk ook de nieuwe generatie wethouders.
Dat doet wel.
Ja, kijk naar de essay wat Sita Pels, een collega-wethouder, heeft geschreven over... Je hoeft niet altijd een fit girl te zijn als wethouder. En dat is heel goed.
Ja.
Ik ben echt nog van de oude stempel, militaristisch opgevoed bijna.
Mm-hmm.
Maar heel veel mensen willen dat eigenlijk niet meer. Want die balans zorgt ervoor dat je misschien wel een betere wethouder bent. Dat kan. Ja. Maar ik kan je zeggen, je kan er niet onderuit, want je hebt ook raadsvergaderingen die tot 11 uur duren. Dan kan je wel zeggen, maar je moet komen opdagen.
Ja.
Dus het is wel zo dat het altijd zwaarder zal zijn, maar je hoeft niet alles te doen. Je kan ook kiezen, en dat heb ik eigenlijk in mijn tweede periode ook gedaan. Ik hoef niet op alles ja te zeggen. Elk weekend openingen. Mm-hmm. Ik heb ook nu dat ik zeg, nou, dit weekend... een belofte aan mijn man trouwens.
Ja.
Dit weekend is gereserveerd. En dan vindt hij dat wel fijn. Dat we dan echt een beetje iets anders gaan doen.
Wat goed. En dat lukt dan ook om na te komen. Want soms is het...
Ja, dat lukt niet altijd. Er zijn periodes die gewoon druk zijn.
Ja.
En daar kun je gewoon niet zeggen.
Ja.
En dan spreken we dat van tevoren af. Maar dat is wel iets waar ik naar uitkijk.
Nou,
om dat anders in te richten. Dus de vraag van, hoe is dat? Ik vind het niet erg om 40 uur te werken. Ook niet 50 uur. Maar ik wil ook op een rustigere manier werken. En politiek is natuurlijk altijd onder een groot glas.
Ja.
Media kijkt mee. Mensen vinden wat van je.
Ja.
Die druk valt weg.
Ja.
En ik kan je zeggen dat al, als het voor mijn gevoel, denk ik wel 10 uur per week eraf haalt.
Ja, ja, ja.
Omdat je dan in de luwte werkt.
Nee, het is gewoon mentale last, toch?
Ja, ja. Ja, dus het zijn niet de uren.
Ja.
Ja.
Het is vooral dat laatste.
Publieke
mentale last. Ja.
Nou, we zijn heel benieuwd.
Ja.
Toch? Misschien voor, nog over anderhalf jaar weer een...
Nee, korter. Oh.
Ja, maar dan, misschien heb je even een paar maanden de tijd nodig. Oh, zo. Dan gaan we weer in gesprek.
Oh ja, denk je?
Ja, lijkt me leuk. Oh, en dan, hoe is het nu?
Misschien dat ik dan denk, ik ben kapot, dat ik voel hoe moe ik ben.
Ja. Ja, ja. Nee, dan laten we je met rust. Ik wil heel graag een fragment met jullie luisteren. En dat is een fragment uit onze eigen podcast, aflevering 6. En dat is een gesprek met burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, en Floris van Delft. Laten we er naar luisteren en dan ga ik er daarna nog iets over vertellen.
We zijn gewoon een instelling. Maar het feit dat je inderdaad zegt van, nou, ik ga me met dit thema bezighouden. En eigenlijk raak ik niet alleen het culturele domein, maar ik raak ook veiligheid of ik raak onderwijs. Ja. En vanaf, en dus wij proberen altijd, nou ja, zo heel lang van tevoren eigenlijk zo die verbinding te leggen. Maar daar ben je inderdaad, dat is best wel ingewikkeld, omdat je eigenlijk, moet je iemand met een cultuurhart, moet je bij onderwijs vinden of bij veiligheid vinden.
Ja, dit vraagstuk is vaker voorbijgekomen in onze podcast. Dus dat zo'n kruisbestuiving tussen de kunstenaar en iemand of een ander domein, dat heel erg afhangt van toevalligheden. Terwijl het veel fijner zou zijn als je als kunstenaar werk maakt dat interessant is ook voor een ander domein, voor zorg of voor veiligheid. Dat je niet zelf onwijs hoeft te zoeken naar, nou ja, iemand met een ambtenaar met een hart voor cultuur, maar dat daar al bijvoorbeeld beleid op is gemaakt. Daar ging dit fragment over. Ik ben heel benieuwd, Torio, hoe kijk jij hiernaar? Hoe luister jij hiernaar?
Nou, ik denk de laatste woorden die de burgemeester sprak ging over onafhankelijkheid. En ik vind dat essentieel.
Ja.
Ik vind dat we daar niet in moeten treden. Maar ik weet wel dat de culturele sector en makers en kunstenaars, regisseurs, altijd een voorhoede zijn als het gaat over het agenderen van onderwerp.
Ja.
En of het nou gaat over wat er nu in Palestina gebeurt, of het nou gaat over racisme en discriminatie. Kijk naar de voorstelling van Salman Amini. Het gaat over wel of niet geaccepteerde integratie. Ja. Of over verslaving. Kunstenaars zijn altijd in staat om de maatschappij een spiegel voor te houden. En dat is iets wat ze doen. Het komt voort uit urgentie. Natuurlijk heb ik ook de klassiekers, maar ook in alle klassiekers is hetzelfde verhaal.
Ja.
Dus dat is niet, dat hoef je ook niet uit elkaar te halen. En dat beweegt de hele tijd. En het moment dat wij gaan zeggen in opdracht, het moet daar naartoe gaan, dat kan. Daar kun je voor kiezen.
Ja.
Het gebeurt ook voor ouderen bijvoorbeeld, met Parkinson en dementie. Er zijn allerlei speciale programma's voor zorg, maar ook binnen cultuureducatie op scholen bijvoorbeeld. Er worden voorstellingen gemaakt met kinderen om bijvoorbeeld de koloniale geschiedenis van ons land duidelijk te maken van wat is dat nou eigenlijk worden. Waardoor zij veel meer weten en begrijpen. En maken ze allerlei projecten. En dat gaat allemaal via onderwijs. Ik denk dat het vanzelfsprekend is dat er altijd een maatschappelijke soort opdracht is zonder dat je die hoeft te geven.
Ja.
Maar in de criteria die wij formuleren, in ieder geval vanuit mijn beleid kunst en cultuur, zeg ik wel aan de voorkant, maak een plan en we toetsen dat aan een aantal criteria. Die artistieke kwaliteit, dat is één. Het moet gewoon goed zijn, want anders, ik bedoel, dat is wat de stad Amsterdam is. Wij zijn best wel goed in het maken van echt. Als het gaat om alle vormen van kunst, zijn we heel goed. En vind ik ook dat heel belangrijk. Waarom? In die artistieke kwaliteit zitten natuurlijk allerlei vragen, maatschappelijk vraagstukken. Maar die benoemen wij niet. En we zeggen ook niet, je moet nu iets over zorg, voor zorg maken. Je moet nu iets daarover. Twee is belang voor de stad. Dus wat heeft de stad eraan? Daarmee zeg je eigenlijk impliciet, zeg je, vertel die verhalen die niet verteld worden.
Ja.
Noem alles. En diversiteit en inclusie, iets wat nu overal weggestreept wordt in de wereld.
Ja.
Daar houden wij voet bij stuk. Ik noem een expliciet waarom die belangrijk is. Want die gaat dus ook over de diversiteit in deze samenleving. Aan mensen, aan verhalen en disciplines. En waarom ik die heel belangrijk vind, is dat we in verschillende stadsdelen in onze stad, waar de grootste jonge mensen wonen, bijvoorbeeld in Nieuw-West. De populatie is daar het grootst. Van jonge mensen is dat we merken dat er een soort afstand is tot die cultuursector. En dat heeft te maken met het aantal aanvragen die daar niet of nauwelijks worden gedaan.
Hmm.
Dat geldt ook voor Zuidoost. Dus ze zaten op 6% van de aanvragen. Echt ten opzichte van, weet ik het, 35% in het centrum. Wow. Dus als je daar zit, dan vraag je, dan worden er dus minder aanvragen toegekend. Dat vond ik heel problematisch.
Ja.
Dat betekent dat je de verhalen die je wel graag wil horen en daarmee ook publiek kan trekken, want je maakt het voor het publiek, voor de stad. En dat je die, dat het gewoon niet goed gaat. Dus daarom heb ik ook daar echt veel mee op gestuurd. En we zien nu dus de verdubbeling van het aantal toegekende vragen. Dus 75% bijvoorbeeld van de subsidieaanvragen uit Zuidoost is nu toegekend. Daarvoor was dat dus maar 25. En dat kun je dus sturen. En waarom ik dat zeg, en waarom het belangrijk is, omdat onze stad gewoon, laat ik zo zeggen, de witte minderheid, de witte groep mensen is de minderheid. Dus een super diverse stad. Ja. En je ziet dat bepaalde zalen leeglopen. Maar daar stoppen we wel het grootste deel van ons geld in. Dus 50% van het geld gaat naar 7 grote instellingen. Overige 50% van het geld gaat naar ruim 200 instellingen. Maar die 200 instellingen zijn kleinere instellingen. Die niet altijd kunstenaars goed kunnen betalen of een vast contract kunnen geven. En wat wij willen, wij hebben dus geld verschoven, 12 miljoen van die grote naar kleinere instellingen. Dat is structureel geld. Hè? Ja. Dat is dus elk jaar meer.
Ja.
En dan hebben we gezegd extra geld in die wijken. Dus dan kunnen de stadsdelen, want daar hebben we ook bestuurders. Noemen we een wijkimpuls, klinkt super saai. Maar die wijkimpulsen van hoe kunnen we juist in die wijken, dat kunnen bijvoorbeeld de stadsdeelbesturen zeggen, hey, ik zie in daar een groep theatermakers of kunstenaars. Ik zou daar eigenlijk iets mee willen doen. Die kunnen zij agenderen bij het fonds. Ze zeggen, daar moet je wat mee gaan doen. Dus zij kunnen hun ogen en oren in die wijk, met hun kennis, kunnen ze agenderen bij het fonds, zodat het fonds niet altijd helemaal op zoek moet.
Ja.
Nou, die wijkimpuls, daar krijg je verhalen van jongeren. Van, nou ja, dat kan over identiteit of misdaad, over misbruik, of allerlei onderwerpen die dan daar spelen. En die dus relevant zijn voor heel veel jongeren. Dus dat zijn allemaal vormen. Via broedplaats, ik kan je nog allerlei andere vormen. Ja. Dus het gaat niet alleen over de verdeling van het grote bulk geld. Het gaat dat je dus steeds dieper in die wijk moet. En daar dus speciale fondsen voor moet maken.
Ik denk dat waar wij tegen, of in ieder geval waar wij in de gesprekken tegenaan lopen, waar je in
maar
je
ten
eigen
eerste,
praktijk,
dit is fantastisch om te horen.
Nee, zeker.
Toch?
Absoluut. Nee, zeker
en stap
wel. Maar
twee?
Het is, stap twee is dat het ons eigenlijk gaat over, dit wordt allemaal gemaakt.
Ja.
Dus waar het eigenlijk om gaat, is dat je de verbinding legt, zeg maar. Tuurlijk, er zijn kunstenaars die doen helemaal, die maken gewoon prachtige kunsten. Daar reageert de wereld op en dat doet iets, zeg maar. Maar er zijn ook voorstellingen zoals van zijn man of een film of dit of dat. Die hebben gewoon een bepaald thema en daar kun je iets mee doen. En de vraag is meer van, ik zit niet, wij beogen niet van de overheid of de gemeente moet bepalen waar een voorstelling over moet gaan. Dus daar zijn we het over eens. Maar waar het om gaat is dat je die voorstellingen hebben publiek nodig en die moeten doen wat ze moeten doen, zeg maar. En voor mij is het meer van, als jij als wethouder cultuur, in hoeverre ben jij bezig met jouw, weet ik veel, wethouder die over gaat over veiligheid of over zorg, om te zeggen, nou ja, wij geven heel veel geld uit, we maken misschien de helft van de voorstellingen die wij in Amsterdam maken, die gaan over discriminatie of die gaan over, wat kunnen die in jouw domein doen? Heb jij daar nog, weet je, in hoeverre worden dat soort gesprekken gevoerd? Omdat het natuurlijk al heel makkelijk is om in bepaalde zuilen te zitten, zeg maar, en iedereen doet zijn ding en, nou ja, je schetste net zelf een beetje het ritme waar jij in zit elke dag. En met een heel ambtenarenapparaat. Dus ik kan me voorstellen dat elke wethouder dat heeft.
Ja.
En een extra stuk erbij is ook niet, zit ook niet iedereen op te wachten. Maar in hoeverre voer je dat soort gesprekken met domeinen?
Nee, ik zal heel eerlijk zijn. Ik zit niet elke week met de wethouder zorg.
Nee.
En ook niet met alle andere domeinen. Maar het loopt soms zo door elkaar heen dat ik soms mijn collega zie bij een voorstelling die gaat over zorg.
Ja.
Of onderbetaaldheid binnen de zorg.
En, ja.
Dus het is niet zo dat het niet gebeurt. Maar wij hebben daar niet wekelijks gesprekken over. Heb ik veel gesprekken met het ruimtelijke domein. Dat betekent de mensen die bouwen, stenen en nadenken over de infrastructuur.
Nee, dat snap ik.
En dan kom je bij die maatschappelijke opgave terecht. Want bijvoorbeeld, misschien heeft de burgemeester eerder in een gesprek met jullie het gehad over die masterplannen. Dat je 20 jaar een relatie aangaat met de wijk. En eigenlijk om echt het verschil te maken.
Ja.
En zeker in die verschillende wijken, daar is heel veel nodig als het gaat over infra, over het ruimtelijke. Ja. Want wat ik net zei, dus de gesprekken die wij voeren met de mensen van het ruimtelijke domein, dat is niet eenvoudig, want het gaat over planning. Van hoe plan je die stad nou? Wij hebben met vanuit kunst en cultuur, dat geldt ook voor sport trouwens, en maatschappelijke voorzieningen, aan de voorkant gezegd, bij elke woning die we bouwen, moet er een vierkante meter, dat is een referentienorm die we hebben vastgesteld, cultuur toegevoegd worden. Ook al weet je niet wat er komt, of een maatschappelijke voorziening en sport. Dus alle drie. Ja. We bouwen geen huizen, we bouwen een stad.
Ja.
Mensen gaan leven. En wat zien we in Eiburg bijvoorbeeld, waar heel veel problemen met jongeren zijn, die op straat hangen. En dan zeggen ze, ja, het zijn velende jongeren en die scooters. En het heeft te maken omdat er geen maatschappelijke voorzieningen zijn.
Dus
dan
kom je wel die vierkante meter die is niet gehaald in Eiburg.
Is nooit bedacht toen.
Nee.
De referentienorm, die is er niet.
Was er niet.
Nee, die hebben wij dus vanuit cultuur in mijn periode van 2018 hebben we die dus ingevoerd. Was wel voor sport, maar niet voor cultuur.
Ja.
Terwijl cultuur speelt een essentiële rol als het gaat over sense of belonging, je thuis voelen. Verhalen zien waarin je jezelf herkent. Kijk bijvoorbeeld naar Red Amsterdam Noord. Die hebben, daar gaan we een plek in Tuindorp Oostzaan. Is het Tuindorp Oostzaan? Nee, de Bannen 2. Was een oude buurthuis. Het heet De Rietwijker.
Ja.
Dat is een plek wat al jaren door buurtbewoners wordt gebruikt.
Ja.
Vervolgens komt Red Amsterdam Noord. Nou ja, activistische club van Noordelingen die zegt, ja, we werden gewoon nooit erkend en gezien. Wij willen deze plek overnemen. Zij gaan vervolgens met de huidige organisatie die daar een theaterstraat die plek innemen. En doen dat op een totaal andere manier. Dus wij hadden bedacht, die Rietwijker, die wordt gesloopt. Dan bouwen we daar een nieuwe plek binnen in de buurt.
Ja.
En zoals we dat normaal doen, is, nou, we kijken hoeveel vierkante meter cultuur, hoeveel maatschappelijk enzovoort, enzovoort. Hadden we helemaal bedacht. Toen zegt die club tegen ons, ja, maar Turiam, zo gaat dat niet. Wij doen het zelf. Wij hebben daar ideeën over. En wat was daar voor anders in? Ze zei van, als jij deze plek gewoon opengooit voor iedereen, dan krijg je weer zo'n organisatie, neemt het over en sluit de buurt uit. Deze jongeren en deze mensen die hier wonen, die willen juist het maatschappelijke onderdeel erbij. Dus dat zijn mensen die gewoon geen geld hebben voor boodschappen, in plaats van alleen maar theater. Die willen gewoon naar binnen om ook soms samen te eten, want we hebben maaltijden die we voor deze mensen hebben. Maar we willen soms ook bij elkaar komen om te vergaderen. Er zijn allemaal buurtmoeders die hier programma's willen.
Ja.
Dus het idee van cultuur, zoals je dat aan de voorkant bedacht had, door partijen die dan van buiten als een soort UFO daar neerlanden, die hebben wij niet nodig. Wij bepalen wat hier komt. Nou, en dan hadden wij dus die vierkante meter leuk bedacht. En al het geld hadden en al die investeringen had ik leuk bedacht. Maar ik had er niks meer over te zeggen en ik vond dat geweldig.
Ja.
Ik vond het geweldig dat er dus een nieuwe beweging aan het ontstaan is. Die zeggen, wij willen doen wat onze bewoners nodig hebben op dit moment. En het gaat over armoede, ongelijkheid, die ongelijkheid, de gentrificatie die hier plaatsvindt. Wij willen geen dure koffiewinkels. Wij willen dit helemaal zelf runnen. Maar die huur, die moet laag, hè? Die gaat omlaag. Want wat jij wil gaan vragen, dat gaan we niet betalen. Dus dan moeten we ambtenaren echt helemaal opnieuw nadenken hoe zij dit willen gaan doen. En dan vraag ik dus veel meer aan ons team van mensen die hier niet op voorbereid waren. Maar wat krijg je? Een plek die gedragen wordt voor de buurt, die kansenongelijkheid die verminderd wordt, omdat dan de huur laag wordt, dat er allemaal gratis evenementen zijn, geen kaartverkoop. En dan ook de huidige huurders, die moesten zich ook weer verhouden tot deze club. Dus je krijgt een nieuwe beweging die door de stad is, maar die zoveel maatschappelijke impact heeft, die veel meer is dan wij ooit voor ogen hadden. En dat heeft mijn ogen, dat wist ik natuurlijk wel, want ik kom uit die sector, maar het heeft wel mijn ogen geopend, is dat wij moeten voor ons vooral gaan verhouden tot wat de buurt nodig heeft, wat de mensen nodig hebben. En dat het systeem van kunst en cultuur, en het systeem zoals dat is ingericht, juist uit kan sluiten. En dat je het moet omkeren en vooral moet gaan ophalen, wat is daar nodig in plaats van wat voorzien ik voor jullie. Maar het vraagt echt totale systeemverandering. En dat, daardoor is dat project heeft heel lang geduurd. Maar we zitten nu middenin en we zijn eruit. En ik ben ontzettend trots.
Geweldig.
Op de stad.
Want dit is Verdedig Noord, toch? Met waar Massie Hoetak de kartrekker is.
Precies, het is onderdeel van Red Amsterdam. Het Verdedig Noord die dit nu overneemt.
Ja. En ik ben dan wel benieuwd, want het ging moeizaam. En wat is nou echt de grote uitdaging voor jouw team om dit concreet, van wat is hier zo moeilijk aan om zo in dialoog te werken met zo'n...
Nou, je hebt het, wat ik zei, de afdeling die het ruimtelijk domein doet. Ja. Die doet al heel lang. We berekenen hoeveel investering doen we in de stenen, in de vloer. Wat kost het daar, die techniek daarin. En dan vertaal je dat naar uiteindelijk de vierkante meterprijs. Ja. En daar is een standaard formulering voor.
Oh, ja.
Als je dat dan gaat rekenen en dan zeg je, ja, maar het is een maatschappelijke prijs. Dan hebben we het ook. En dan kijk naar de organisatie die nu naar voren is gestapt. Die hebben geen subsidie, doen alles met vrijwilligers. Onderbetaald, weerderom allemaal kunstenaars die enkele keer maar een opdracht krijgen.
Ja.
En dan komen de drie andere partijen die geld hebben, die zo die plek kunnen inrichten en denken, wow, lage huur, dit ga ik even runnen. En dan zegt zo'n ambtenaar natuurlijk, ja, maar ik heb vier partijen of drie partijen. Ik heb er drie die dit vandaag kunnen beginnen.
Ja.
En ik zeg, we gaan daarvoor.
Ja.
Nou, dan moet je daar... Dan zegt hij natuurlijk, ja, maar dan hebben we geen geld. Dan gaat dit mislukken. Dan zeg ik, ja, maar dit is waar we niet voor in het leven zijn geroepen. Dit is wat de behoefte is van de stad. En wij zeggen dit omdat het ons uitkomt. Als je als bestuurder aan moet sturen, dan is dit het moment om te sturen. Namelijk, wat voor stad wil je zijn?
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat je werkelijk de sturing geeft? En vertaal je dat wat nodig in de stad op de goede manier. Dat is de richting die je moet doen. En dat betekent dat de ambtenaren misschien 40 uur, maar 90 uur mee bezig zijn. En dat ze allemaal dingen moeten gaan verzinnen en nieuwe voorstellen. Ze zeggen, ik maak maar scenario's. En dan maken
maar
we...
wordt dat dan helemaal... Maar zo'n cultuurplek is dan toch meer dan...
Een maatschappelijke organisatie.
Ja.
En ook cultuur. Ja. Maar dat is ook cultuur die aan het veranderen is. En
maar dat is dan niet dat je daar dat dan de wethouder zorg of daarbij dat die sluit zich dan niet aan.
Dus nou, er zitten dan ook organisaties bij die bijvoorbeeld gefinancierd worden en dat is een sociale basisfinanciering die loopt via de stadsdelen.
Ja.
En er zitten dus ook organisaties die via die kant gefinancierd worden. Er zitten organisaties in, kunstenaars die je via het beroepsplaatsen steun krijgen. Er zitten via het kunstenplan gesteund worden. Anderen helemaal geen financiering.
Ja.
Die komen allemaal bij elkaar. Dus er komen wel degelijk allerlei domeinen bij elkaar. Maar het is niet zo dat ik dan de wethouder daarin spreek. Ik spreek wel de wethouder die gaat over het aanpak. Bijvoorbeeld in dit geval Noord. Masterplan Noord. Dat heet dan de aanpak Noord.
Ja.
Dat is mijn collega wethouder Melanie van der Horst. En dan hebben we een 6-wekelijks overleg waarvan mijn portefeuille dus kunst en cultuur is. Mm-hmm. En dan spreken we over de rol die cultuur heeft bij de maatschappelijke opgave voor dat gebied.
Ja.
En daar is zo'n collega natuurlijk in eerste instantie nooit bij betrokken geweest, maar die ziet wel, hey, wat gebeurt hier?
Ja.
En daarom zijn die masterplannen, die aanpak nou zo goed. Omdat voor het eerst alle domeinen samen moeten werken om werkelijk dat verschil te maken.
Mm-hmm.
Dat is dus de weg die we... wat eigenlijk start is bij de burgemeester die dat zei, dat dit moest gebeuren, volgens mij in 2019 of eerder, is dat zij juist in alle gesprekken die ze had met de stad dit naar voren kwam. Willen we echt het verschil maken, dan kunnen we niet, dan moeten we integraal werken.
Mm-hmm.
Moet iedereen met elkaar aan tafel om dat verschil te maken. En daar zijn die masterplannen uit voortgekomen. En dat is zeg maar de grote verschuiving in de afgelopen jaren. Maar dat wil niet zeggen dat je dan allemaal direct werkt. Je moet er nog steeds...
Ja. Nee, dat snap ik wel. Maar eigenlijk is wel is als je die benadering doortrekt naar de individuele maker of het theaterhuis, zoals dat van Saman of van Sherilyn of mijzelf, die weer een film heeft, die zit te wachten.
Oh.
Nee, maar snap je? Ik bedoel, je bent gewoon... Zelfs het Nederlands Filmfestival heeft maar één medewerker educatie, bij wijze van spreken, fulltime in dienst. En dat is dan het Nederlands Filmfestival, waar iedereen van denkt, oh, dat is een supergrote... En binnen het cultuurlandschap ben je dan een hele grote organisatie. Maar je bent eigenlijk best wel kwetsbaar en klein, zeg maar.
Ja.
En als je dit soort missies voor je stad hebt, die gaan over nou ja, misdaadpreventie of andere.
Dan zou iedereen
zaken,
mee maar, moeten, erbij moeten dragen.
Ja, maar ja. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen van, vanuit, weet ik veel, zorgbudgetten of veiligheidsbudgetten, moet je daar gewoon.
Of soms vanuit democratisering.
Ja, moet je daar aan bijdragen. Ja,
dat gebeurt wel incidenteel, maar het is nog niet structureel.
Maar dat is ingewikkeld ook.
Ja, omdat mensen nog niet heel goed begrijpen wat de waarde van cultuur is. Dus als je bijvoorbeeld ziek bent, dan word je opgenomen in een ziekenhuis en dan word je geholpen door een arts, effectief. Ja, je bent beter geworden, want je hebt dat pilletje gekregen voor die operatie. Nou, je bent naar een voorstelling gegaan, je gaat naar huis, je bent blij. Wie gaat dat monitoren?
Ja.
Want je hebt een goed gesprek met je buurman of buurvrouw over een voorstelling waarvan je dacht, oh mijn god, wat was dat ingewikkeld. Twee buren hebben ruzie nadat ze die voorstelling samen hebben gezien. Dachten, goh, we vinden elkaar weer. Mm-hmm. Hoe ga je dit monitoren? Dus het feit dat dit niet te toetsen is, dat het subjectief is, dat het een gevoel is, maakt het zo moeilijk. Mm-hmm. Waarom heb ik de afgelopen jaren vooral richting het Rijk gelobbyd voor de waarde van cultuur, waardoor die maatregelen, die 21%, daar hebben we ruim een jaar richting het Rijk, het kabinet, gepusht. En met heel veel steden tegelijk. Dat is gelukkig teruggedraaid. Mm-hmm. Ik heb dat moeten bewijzen doordat we samen met McKinsey en de gemeente Amsterdam allemaal data bij elkaar hebben gestopt. Mm-hmm. En laten zien wat de waarde van cultuur is.
Je hebt mensen, je hebt smileys opgestuurd van dit. Je hebt de smileys bewezen.
Nee, dat kon ik dus. Ik kon dat dus niet met de smileys doen. Nee. Ik moest laten zien wat de waarde van cultuur is in pecunia's, in geld. Dus wat levert cultuur toe aan BBP? Nou, dat is gewoon 5,5 miljard. Dat is landelijk en 2,2 is in Amsterdam. Er werken gewoon 70.000 mensen in die creatieve sector. En 70% van wat wij maken in Amsterdam gaat het land in. 50% internationaal gaat de wereld in. Maar dan heb ik het niet over alle banen die eromheen. Dus alle horeca en iedereen. Dus je, naar een voorstelling drink je een kopje koffie. Ga je eten. Nee, komt, het levert de stad zoveel geld op. En met dat geld doen we allemaal nieuwe dingen. En 40% van de mensen die onze stad bezoeken, internationaal, gaat naar een museum.
Ja.
En als het moment dat ik dan zeg, hey jongens, er moet geld bij, dan zegt iedereen. En bijna iedereen die zich vestigt in Amsterdam zegt, ik doe dat omdat er cultuur is.
Ja.
En hoe ga je nou gevoel, namelijk ik word gelukkiger van het feit dat ik samen met anderen een mooie voorstelling zie of kan dansen. Geluk kan je bijna niet toetsen. We kunnen het wel bij kinderen zien.
Mm-hmm.
Het moment dat kinderen een soort trauma hebben meegenomen. Op het moment dat je ze meeneemt naar een voorstel of muziek geeft op school twee uur, wat geeft met cultuureducatie, dan is dat gif wat echt letterlijk het lijf kan aantasten, waardoor kinderen in angst bij stopt. Dat is gewoon getoetst. Het doet wat met geluk van kinderen, waardoor zij weer op een goede manier verder kunnen ontwikkelen, maar ook beta-vakken, wat ze misschien heel moeilijk vinden, makkelijker leren. Dus het geeft ruimte in dat lichaam. Om dan vervolgens andere dingen te kunnen leren. Maar ook trauma's te verwerken. Dat geldt natuurlijk ook voor volwassenen, voor ouderen, voor mensen met Parkinson, voor dementie. En we weten dat, en toch willen we er niet voor betalen. En dat is iets heel geks.
Ja.
En dat is iets waar ik natuurlijk de afgelopen jaren iedere keer weer heb aan de tafel van het college heb gepleit voor meer geld voor kunst en cultuur. En hier eerlijk, we zouden 30 miljoen per jaar structureel bovenop moeten hebben. Willen we werkelijk die kunstenaar waar jij de hele tijd over hebt? Mm. Dat organisaties die maar niet door kunnen groeien, omdat ze maar klein blijven en geen team kunnen bouwen. Willen we werkelijk dat ecosysteem goed bouwen, moeten we dat geld erin hebben. Maar dat krijg je niet zo snel van elkaar. Maar
dan is het ook niet dat je die. Die 30 miljoen, dat het een soort van geluks dat je dat dan als een soort geluksbonus weg kan halen bij veiligheid of bij zorg. Ja. Of mensen inzien. Of daar is ook geen geld.
Nee, dat is geen geld.
Nee. Dus iedereen heeft te weinig.
En zorg heeft een miljoenen tekort.
Ja, dus iedereen heeft eigenlijk te weinig geld.
Ja.
En een andere vraag, die integrale aanpak of voor zo'n soort buurt. Heb je dat in. Ik neem aan dat daar verschillende domeinen samenwerken om daar iets mee te doen. Zie je dat ook in andere steden? Als jij internationaal met andere ik neem aan dat je ook met andere wethouders van cultuur spreekt.
Internationaal,
ja. Ja, ja. Zie je daar eenzelfde soort van ontwikkeling in dit soort wijken of buurten?
Ja, nou wij geven ten opzichte van andere steden veel meer geld.
Ja.
Überhaupt voor cultuur. Dus in Londen hebben ze wel 10 miljoen misschien structureel.
Ja.
De rest komt allemaal uit het bedrijfsleven. De VS geldt het ook. Is echt helemaal niet zoveel geld.
Mm-hmm.
Ten opzichte van wat wij geven. Want wij hebben een budget van 180 miljoen. Daarvan gaat 100 miljoen structureel. En de andere gaan naar educatie. En een klein beetje voor je team. Ja. Een heel klein team wat extreem veel opgavegericht werkt. En internationaal komen we inderdaad elk jaar weer bij elkaar. Van Sao Paulo tot Helsinki. En dan komen daar 120 delegates. Want het grootste deel zijn wethouders.
Ja.
In 45 steden komen dan altijd bij elkaar. Het is echt ongelooflijk.
Mm-hmm.
Je leert zoveel van elkaar. Wat wij leren is hoeveel je film uit de markt kan halen.
Mm-hmm.
Wat kunnen wij helemaal niet zo goed. Dat is één. En wat we ook wel leren is hoe andere steden wel die maatschappelijke afgave wat meer meenemen. Bij ons is het ook zo dat kunst en die artistieke vrijheid heel essentieel is.
Mm-hmm.
Dus je wil ook niet te veel. Toen ik begon met diversiteit en inclusie, dat vonden ze vervelend. Want mm-hmm. Ze zeiden ze, ja, maar nu ga jij toetsen over waar het over moet gaan. Moet ik nou mensen van kleur aannemen omdat jij dat wil? Nou, mm-hmm. Dat zeg ik maar even. Of die onvertelde verhalen. Dus sturen,
nee, zeker.
Sturen op die maatschappelijke opgave is heel ingewikkeld. En ik ben daar ook niet helemaal voorstander voor. Maar ik weet wel dat heel belangrijk is. En ik krijg ook niet al mijn collega's van verkeer en vervoer en alle anderen dat zij geld moeten gaan inleveren voor kunst en cultuur. Wel bijvoorbeeld hebben we het percentageregeling van kunst in de openbare ruimte.
Mm-hmm.
Het moment dat er een soort van, hoe zeg je dat, een uitvraag wordt gedaan, een tender. En er wordt iets gebouwd dat dan 0,5% van die hele tender moet gaan aan beeldende kunst in de openbare ruimte.
Mm-hmm.
Dus dan mag je daar iets gaan toevoegen. Dus dat is wel uniek. Is een percentageregeling heet dat. Maar dat is niet vanuit de gemeente, maar dat is dan vanuit een ontwikkelaar.
Mm-hmm.
Die daaraan moet bijdragen. En dat ruimtelijke domein moet dat dan verder gaan vertalen. Dus dat zijn uniek. Via het ruimtelijke domein kunnen we veel meer doen. Maar ik zie nog niet voor me dat we nu de zorg die al een tekort heeft, geld moet gaan bijdragen aan cultuur. Dat krijg je niet voor elkaar.
En zou je als wethouder van cultuur geld vrij kunnen maken om een wetenschappelijk onderzoek te doen naar de waarde van cultuur? Stel dat je zegt van ik loop nu elke keer al jarenlang tegen deze deuren aan en ik moet het elke keer bewijzen. Ik ga gewoon geld zoeken en ik ga dat. Want dat is het ding. Bijvoorbeeld, ik ben nu met de preventie met gezag, doen wij met de Harskoning voorstellingen. Dan zit je met allemaal mensen aan tafel die zeggen, ja, het moet wetenschappelijk. We hebben interventies. Er zijn geloof ik meer dan 400 interventies die gedaan worden binnen dat programma. Daarvan zijn er maar een klein deel wetenschappelijk bewezen.
Ja.
Maar die zitten vooral op een hele moeilijke doelgroep die ook soort van daadwerkelijk crimineel gedrag vertonen. Maar je hebt natuurlijk preventie op mensen. Je pleegt preventie op mensen die misschien nog helemaal niks gaan doen. Dus je hebt een interventie die, ja, als iemand niks gaat doen, ja, hoe kun je, ja, je kan alleen maar bewijzen dat er minder mensen. Dus snap je? Dus je zit in een soort catch-22 situatie waarin je de waarde van cultuur probeert te bewijzen.
Nou, dat doen we dus, maar dan gaan we dus vanuit de economische kant vaak.
Nee, dat snap
omdat
ik.
Omdat mensen dat snappen, ja. Maar je hebt gelijk, is dat ik nu ook wel eens soms denk, ja, hoe gaan we nou die andere waarde, dat mensen bijvoorbeeld, omdat ze een buurthuis hebben, omdat ze na een voorstelling kunnen uiteindelijk geen gekke dingen gaan doen.
Ja.
Ja, dat is gewoon zo. We weten dat het waar is.
Ja.
Maar dat hebben we nooit.
Toch, de culturele en maatschappelijke vorming, dat was ook zo. Dus heb ik ook gedaan. Heb jij ook gedaan, volgens mij.
Ja, klopt.
Insha ook producent is. Waarom? Hoe bewijs je dat als je met een jongere wekelijks gesprekken hebt, dat ervoor heeft gezorgd dat hij niet in de criminaliteit komt, bijvoorbeeld.
Ja,
ja. Super, ja, maar dat moeilijk is, te bewijzen.
Maar dat is waar het uiteindelijk om gaat. Dat is waarom we deze samenwerking opzetten. Omdat de mensen zijn die daarin geloven.
Maar bij bij buurthuizen, dat zie je dus wat ik zei in Eiburg en op meerdere plekken, dat is waar heel veel op bezuinigd is, heeft impact op zo'n buurt.
Ja.
Dus waar ga je dan hangen? En dan krijg je gewoon onrust. Ja. Maar bij cultuur en kunst en cultuur is het altijd ingewikkeld. Van moeten dan de kunstenaars nu iets gaan maken over, weet je, die discussie niet. Maar dat je vooral zegt, wat doet het met mensen op het moment dat ze die voorstelling zien. Nou, laten we zeggen polarisatie tussen mensen. Je brengt ze bij elkaar in één zaal. Wat doet dat dan? Waar zorgt het voor? Heeft dat ineens mensen die niet met elkaar om willen gaan ineens beter met elkaar omgaan? Ik denk het wel.
Ja.
Dat weet ik zeker.
Ja.
Maar weet ik zeker op wat ik zie.
Ja.
Niet op wat ik wetenschappelijk heb bewezen. Maar we weten echt wel dat de ontmoetingen, sinds sowieso het Midden-Oosten en wat er nu in Palestina gebeurt, dat heel veel mensen in de stad elkaar niet meer spreken. Dat het echt clash, dat angst, dat er angst is. Burgemeester heeft gesprekken in Amsterdam. Ik heb heel veel gesprekken in de stad. We brengen mensen bij elkaar. Onbekend maakt onbemind. Dus die andere kant dus ook. Dus op het moment dat je mensen bij elkaar brengt, dan gaan ze elkaar weer als mens zien.
Ja.
En dan ontstaan er nieuwe relaties en verbindingen. En dat heeft zo'n grote impact. Dat gaat dan niet over cultuur. Maar we weten wel dat culturele voorzieningen en plekken die we nu bouwen en toevoegen in buurten waar niet of nauwelijks is, dat ontmoetingsplekken zijn. Dat het gaat over sociale cohesie.
Mm-hmm.
Dus dat is allemaal preventie van heel veel dingen. Dus op het moment dat het ontploft tussen mensen en ze ontzien elkaar, ze voordat ze überhaupt de voorstelling hebben gezien, ze gaan een kaartje in te zien. Je neemt een drankje, je hoort de muziek.
Ja.
En mensen worden zachter. En er is ontmoeting, er is menselijkheid. En die menselijke maat is essentieel. Hmm. Dat weten we al. En daarom maken we ook culturele voorzieningen van ontmoetingsplekken waar we elkaar. Mensen hebben geen idee hoe belangrijk het is dat ruimtes en gewoon bij elkaar zijn essentieel. Die online wereld, dat maakt je in bubbels. Dus en de culturele sector heeft dat sowieso. En laat staan de voorstellingen die gemaakt worden. En die vervolgens van alles in beweging zetten.
Ja.
Dus ja, misschien is het een voorstel. Ga ik nadenken over een onderzoek.
Yes. We luisteren naar een fragment. Wederom uit onze eigen podcast. Maar je hoort Robbie Rox, wetenschapper. En
criminoloog?
Ja. Hij vertelt eigenlijk uit. Hij vertelt over de samenwerking die hij heeft met wat we doen. Zij doen wetenschappelijk onderzoek, maar zij proberen dus samen te werken met theater.
Nog een stapje terug. Had jij een student die bezig was met een masterscriptie die mij had geïnterviewd voor iets wat hij aan het maken was. En toen heb ik jullie uitgenodigd bij een college, bij inleiding criminologie nog, om een soort van een hele ruwe versie daarvan te doen, met ook een criminele carrière eigenlijk, met een van de jonge acteurs. En ik dacht, dit is zo ontzettend tof, er zit eigenlijk zoveel in, en dat is eigenlijk een andere manier om zo'n verhaal te vertellen, wat wij dan in de wetenschap ook vertellen, hè? Maar wat, precies zoals jullie het zeggen, dan 400 pagina's ingebonden is en niemand leest. Maar ik dacht, dit is wel echt een manier om dat verhaal op een andere manier te vertellen. En ook een veel breder publiek aan te spreken. En toen je me uitnodigde voor die doorloop, dacht ik, dat is super interessant. Ik ben heel erg benieuwd wat daar uit is gekomen. Ook omdat ik die hele specifieke casus vrij goed ken. Hè, zeg maar, ik kom ook uit Rotterdam. Ik hoorde van dat geval. Sterker nog, we hebben dat geval ook meegenomen in een studie. Waarbij we hebben gekeken naar mensen die betrokken zijn geweest bij liquidatie. Dus ik was heel erg benieuwd van wat die daarmee dan zou doen. En toen ik bij die doorloop was, dacht ik echt, ik zat daar met kippenvel al vanaf die eerste minuut. En ik dacht, dit is eigenlijk zo'n prachtige manier om, zeg maar, zo'n complex vraagstuk inzichtelijk te maken voor een veel breder publiek. Zonder allerlei moeilijke verwijzingen en theoretische lagen. Maar dat zat er wel allemaal in. En ik dacht, als je zoiets ermee kan doen, dan is dat eigenlijk heel erg mooi. Zeker in een tijd waarin er van de wetenschap ook verwacht dat we impact maken. He, dat we niet alleen maar onderzoek doen, maar dat er ook daadwerkelijk iets met je onderzoek gebeurt. Dat je zichtbaar bent. Dat het de mensen die hier iets mee moeten doen ook bereikt. Dacht ik, dit, als we zoiets in Fort Poort zouden kunnen doen. Ja, dat zou ik heel erg tof vinden om dat te verkennen. Op welke manier we dat ook zouden kunnen gaan doen.
Ja, toch een succesverhaal. Een heel mooi voorbeeld waarin die twee werelden elkaar vinden. Waar de energie vrijkomt. Ik ben heel benieuwd, Toria, is er een project die je de afgelopen, nou, misschien wel 7 jaar hebt gezien? Een voorstelling, documentaire, film, waarvan jij denkt, ja, als je het hebt over impact, dat zegt Robbie ook, als je het hebt over impact, dit project, nou, daar krijg ik zoveel energie van. Of ik heb gezien dat dit zoveel impact heeft gemaakt bij wie dan ook.
Ja. Jeetje, dat is niet goed voorbereid. Maar,
gewoon wat er eerst in je opkomt.
Nou, ik denk vooral het koloniale verleden. Voor kinderen bijvoorbeeld, hoe doe je dat nou?
Ja.
En voorstellingen die daarover gemaakt worden. Hoe ga je nou iets wat zoveel impact heeft en de doorwerking daarvan, wat nog doorwerkt?
Ja.
Bij kinderen, dus kinderen van kleur die te maken hebben met racisme. Ik ben ook de wethouder antidiscriminatie. Dus we zien eigenlijk cijfers van discriminatie weer toenemen. Ook sinds dit kabinet. Mensen van kleur. Ja. En heel veel mensen denken dat dat een probleem is van mensen van kleur. In plaats van dat het ons probleem is. Het is onze geschiedenis, die koloniale geschiedenis, hoe die doorwerkt. Dus als iemand gediscrimineerd wordt, dan heeft het te maken met een systeem waar je met z'n allen bewust van moeten worden. En hoe ga je bewustwording bij kinderen over een onderwerp agenderen? Nou, bijvoorbeeld een van de voorstellingen die ik echt heel mooi vond van Jurgen Tjonge over Martin Luther King.
Oh ja.
En dat was in de Krakeling. En er zitten echt, kinderen kunnen echt zo kwetsbaar zeggen, maar waarom dan wordt hij, waarom is hij gediscrimineerd? Dan zie je daar gewoon een jongen staan, de jonge Martin Luther King die er. En dan zie je kinderen kijken en dan beginnen ze te voelen, als ze dus kleur of geen kleur hebben, hoe heftig dat is. Maar dat gaat echt over hele schrijnende dingen die kinderen nu nog steeds meemaken. Van hoe verbind je de generatie die nu te maken heeft met discriminatie, nog steeds gediscrimineerd wordt, met kinderen die dat niet kennen. Zonder dat die witte kinderen denken, ja, ik heb het gedaan. En dan zie je werelden bij elkaar komen. En dat ik in zo'n zaal vind en dat ik die geluidjes van die stemmetjes hoor. En dat ze zeggen, maar waarom dan? Papa, dat is toch niet leuk?
Ja.
Waarom wordt hij nog... En ik begin gewoon te janken. Want ik realiseer me dat daar begint. En dat we daar dus veel meer moeten doen. Van educatie, de koloniale geschiedenis. Hoe geef je dat op school? Dat gaat via de onderwijs. Via Marjolein Moorman. Via een regeling, dat heet FLOA. En dit zijn allemaal onderwerpen die steeds meer toegevoegd worden aan zo'n pakket. Van de koloniale geschiedenis, antisemitisme. Nu doen we daar ook moslimdiscriminatie. En dan zie je dat dat grote impact heeft en een hele preventieve taak heeft voor op straat. Dus ik moet dan soms samen met de burgemeester, zij doet de veiligheidskant, de repressie. Ik doe dan de preventieve kant door campagnes, door mensen aan te spreken op discriminatie. En dan zie ik via kunst en cultuur iets anders gebeuren. En die laag heeft te maken met die andere laag.
Ja.
Dus die doet het voorwerk. En het begint bij jongs af aan. Dus voor mij is dat, en het zijn veel meer voorstellingen geweest die gedaan zijn de afgelopen jaren. En dat komt echt door die beweging die in de samenleving is gaan sinds Black Lives Matter. En al die activistische grassroots organisaties die zijn blijven strijden.
Ja.
Met tot gevolg een onderzoek door de stad Amsterdam en de rol die wij gespeeld hebben in die koloniale geschiedenis, in het slavernijverleden. Dat heeft excuses. Dat leidt tot een excuses van de minister-president, van de koning, ook daarna meerdere steden. Dat leidt uiteindelijk tot het bouwen van een slavernijmuseum, waar ik natuurlijk ook verantwoordelijk ben voor de komende jaar.
Ja.
En het leidt tot heling, erkenning van een grote gemeenschap die hier dag en nacht mee te maken hebben. Kinderen die naar school gingen met Sinterklaas en gewoon onveilig voelden.
Mm-hmm.
En nu wordt dat op school gedaan. Dus alle kinderen krijgen hier. En dan denk je, als wij dit allemaal niet hebben gedaan, niet hadden gedaan, niet die weg hadden gelopen. En kunst en cultuur investeert dus in cultuureducatie. We ronden ook die pakketten, maar ook onderwijs. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. En we praten er weinig over die maatschappelijke impact die we samen maken. Maar het is wel waar het over gaat. En uiteindelijk landt dat op straat waardoor de jonge generatie dit niet pikt. Dat is wat ik zie.
Ja, wow, goed.
Die pikt dit niet meer. En dat bedoel ik alle kinderen die hier opgroeien. Dus andere kinderen die anderen weer voor anderen opkomen. Dat is de samenleving die wij met z'n allen moeten bouwen. En daar ben ik dan trots op.
Ja.
Dat we dat kunnen doen hier in deze stad. En dat het nu toeneemt, heeft ook te maken met de retoriek natuurlijk landelijk. En dan moeten wij van alles weer gaan corrigeren. Maar we weten ook dat er structureel onderwijs is op dit onderwerp. En dat daarmee dus een generatie opgroeit met, dit is onrechtvaardig, dit willen we niet.
Ja, want dat vroeg ik me af. Je hebt het over het nieuwe kabinet, discriminatie neemt toe. Wordt jouw werk, misschien een beginnersvraag, maar hierdoor ook moeilijker? Sommige dingen zijn ingezet, zijn structureel. Kan het ook weer teruggedraaid worden? Of
Nou, kijk, wij zijn een stad van superdiversiteit. Dus je laat je echt niet in een hoek wegzetten. Maar je wordt wel extra aangevallen.
Ja.
Omdat je die stad bent die juist strijdt tegen alle vormen van discriminatie en niet gaat kiezen. Want ik wel voor die en niet voor die.
Ja.
Dus mensen tegen elkaar opzetten. En wij hebben helaas door alle ontwikkelingen de afgelopen jaren met de Maccabi-rellen heel veel extra's moeten doen om de mensen weer bij elkaar te krijgen. Maar ik heb ook weer vertrouwen erin. Want heel veel mensen uiteindelijk in deze stad willen hier zijn, omdat wij juist een stad zijn voor iedereen.
Mooi. Ook mooi die voorstelling over van Martin Luther King. Ik heb hem ook gezien.
Ja.
Van Urban Myth, De Krakeling en Stip-producties uit mijn hoofd.
Ja, zo?
Ja.
Je hebt ze
ik zat
gewoon,
toen even in het jeugdtheater.
Ik
zat toen even in het jeugdtheater. Ja. Was ik programmeur van Podimozaïek.
Ik heb een voorbeeld gegeven, maar er zijn
heel veel. Ja, er zijn heel veel voorbeelden. Ja, klopt. Ja, ja. Mooi. We begonnen het gesprek al zo. Nog een jaar. En dan zit je termijn erop. Heb je een wens of kun je iets uitspreken waarvan je hoopt, ik hoop dat mijn opvolger dit in ieder geval doorpakt of meeneemt? Of...
Ja, als wethouder wil je natuurlijk altijd een beetje over je graf in regeren. Dus je zet beleid uit waar niemand meer omheen kan.
Ja.
Dus in die zin, als je cultuureducatie geeft, je geeft dus gratis muziekles. Denk maar niet dat al die scholen zeggen, ja, dat pak jij niet meer van me af.
Ja. Mm-hmm.
Dus eigenlijk niet zeg ik dat ik dat had gedaan, want dat was al eerder door Caroline Gerels ingezet, jaren geleden. Maar alle andere vormen van cultuureducatie, we hebben bijvoorbeeld cultuurcoaches in het leven geroepen. Het is heel belangrijk. Die geven les op school, maar ook daarbuiten. En neem die ouders mee. Want dat merkte je, dat thuis kinderen er niet over konden praten. En dat breng je weer bij elkaar. Nou, dit zijn een soort van psychiaters en tegelijkertijd docenten. Dat heeft enorm veel impact. En dat doen we eigenlijk alleen maar de kinderen die minst in aanraking komen met kunst. Hm. In bepaalde wijken waar veel armoede is.
Hm.
Daar zetten we ze in. Het zijn over de 100, begon met 30. Nou, ik ben echt, wauw.
Ja.
Dat gaat nooit meer terug. Dat weet ik.
Geweldig.
En zo zijn er denk ik nog veel meer dingen waar ik trots op ben. Want de stad verandert als het gaat over diversiteit. En dan heb ik het ook over kleur natuurlijk. Maar eigenlijk alle vormen van diversiteit. Mensen die uiteindelijk op positie gaan zitten waar ze nooit terecht konden. En als ze de een begint, gaat de ander ook. En zo hebben we iets in gang gezet. Niemand gaat meer terug in zo'n holletje. En dat vind ik mooi. Die emancipatiebeweging, die is gezet. Doe ik ook voor antidiscriminatie. En dan is die muur zo groot, je kan er niet omheen. Dat is het doel.
Wauw. Geweldig. Ja, ik wil eigenlijk zeggen, dit is een prachtige afsluiting.
Ja,
maar ik wil jou niet de mond snoeren, Julius.
Nee, helemaal niet. Nee,
okay.
Nee. Nee, als ik nu nog 6 keer vragen ga stellen,
ja,
dan zitten we nog 2 uur. Dus
ja, dat is wel echt zo.
We wijken al van het format af, dus laat ik, ik hou me in. Nee, ja. Ja.
Moest je of meer misdaad hebben?
Nou ja, niet over misdaad, nee. Maar we hebben natuurlijk vaak een voorstelling. We spreken nu meer op,
nee,
op
maar
een ander...
Dit hebben we wel zo bedacht.
Zeker wel, maar als ik nu nog meer... Ja.
Welke voorstelling wil je nu hebben? Nog
nee,
over?
Nee, niet nu. We gaan
niet nu jullie eens weer aan
we
het woord laten.
Nee.
dank jullie wel voor dit fijne gesprek. Turia Meliani en Julius Ponte. Voor nu is dit echt de laatste aflevering.
Oh. Ja. Maar ik hoop dat jullie doorgaan.
Ik hoop het ook. Dus die oproep in het begin, mocht je ons... neem contact met ons op. iedereen die mee heeft gedaan en die heeft geluisterd, ontzettend bedankt. En we hopen dat we toch in een bepaalde vorm na de zomer weer terug kunnen komen.
Zeker.
En mocht dit nou de eerste aflevering zijn die je luistert, nou,
bof jij even. Als je het leuk vond. Want er zijn er nog 13 afleveringen die we eerder gemaakt hebben en die je terug kunt luisteren. Je helpt ons ontzettend door te liken, te delen en je te abonneren. Deze podcast werd je aangeboden door Riek Amsterdam Amsteland en Wat We Doen. De productie werd gedaan door Insja Klinkenberg in samenwerking met mijzelf, Sherilyn Adriaans en Julius Bonte. Hopelijk tot de volgende Tussen Kunst en Misdaad.